Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 81 zingen wij het 11e en het 13e vers. Ik ben de Heer, ben u God die heilig, ijver voor mijn eer, die u door mijn hand uit Egypteland leidde vrij en veilig. En wat er verder volgt, we noemden nu Psalm 81 en daarvan het 11e en het 13e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het eerste boek Koningen, daarvan het 8e hoofdstuk en daarvan de versen 22 tot en met 53. Wij herzeggen nu 1 Koningen 8 van het 22e tot en met het 53e vers. Nog vooraf zal u gelezen worden uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, daarvan artikel 36, waarna wij zingen uit Psalm 50 En daarvan het zesde vers. Roept in den nood tot mij, uw God en Heer, dan help ik u en gij geeft Gode de eer. En wat er verder volgt, we noemden nu Psalm 50 en daarvan het zesde vers.
Van het ambt der overheid. Wij geloven dat onze goede God uit oorzaak der verdorvenheid des menselijke geslachts koningen, prinsen en overheden verordend heeft, willende dat de wereld geregeerd wordt door wetten en politieën, opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worden en het alles met goede ordinantie onder de mensen toegaat. Tot dat einde heeft hij de overheid het zwaard in handen gegeven, tot straf der bozen en bescherming der vromen. En hun ambt is niet alleen acht te nemen en te waken over de politie, maar ook de hand te houden aan de heilige kerkendienst, om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de antichrist te gronden te werpen en het koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, het woord des evangelies overal te doen prediken, opdat God van een iegelijk geëerd en gediend worden, gelijk hij in zijn woord gebiedt. Voorts, een ieder van wat kwaliteit, conditie of staat hij zij, is schuldig zich de overheden te onderwerpen, schattingen te betalen, hun eer en eerbied toe te dragen en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen die niet strijden tegen Gods woord, voor hen biddende in hun gebeden, opdat hen de Heere sturen willen in al hun wegen, en dat wij een gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. En hierin verwerpen wij de wederdopers en andere oproerige mensen, en in het gemeen al degenen die de overheden en magistraten verwerpen en de justitie omstoten willen, invoerende de gemeenschap der goederen en verwarrende eeuwigheid die God onder de mensen gesteld heeft. Vanaf vers 22. En Salomo stond voor het altaar des Heren tegenover de ganse gemeente Israëls en breidde zijn handen uit naar de hemel. En hij zeide: Heere, God Israëls, er is geen God gelijk Gij, boven in de hemel, nog beneden op de aarde, houdende het verbond en de weldadigheid aan uw knechten, die voor uw aangezicht met hun ganse hart wandelen, die uw knecht, mijn vader David, gehouden hebt wat gij tot hem gesproken had. Want met uw mond hebt gij gesproken en met uw hand vervuld, gelijk het de deze dagen is. En nu, Heere, God Israëls, houd uw knecht, mijn vader David, wat gij tot hem gesproken hebt, zeggende: geen man zal u van voor mijn aangezicht afgesneden worden die op de troon Israëls zitten, alleenlijk zo uw zonen hun weg bewaren om te wandelen voor mijn aangezicht, gelijk als gij gewandeld hebt voor mijn aangezicht. Nu dan, o God Israëls, laat toch uw woord waar worden, hetwelk gij gesproken hebt tot uw knecht, mijn vader David. Maar waarlijk zou God op de aarde wonen? Zie, de hemelen, ja, de hemel der hemelen zouden u niet begrijpen. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Wend u dan nog tot het gebed van uw knecht en tot zijn smeking, o Heere, mijn God, om te horen naar het geroep en naar het gebed dat uw knecht heden voor uw aangezicht bidt. Dat uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis, over deze plaats, van de welke gij gezegd hebt, mijn naam zal daar zijn, om te horen naar het gebed, hetwelk uw knecht bidden zal in deze plaats. Hoor dan naar de smeking van uw knecht en van uw volk Israël, die in deze plaats zullen bidden. En gij, hoor in de plaats uw woning in de hemel, ja, hoor en vergeef. Wanneer iemand tegen zijn naaste zal gezondigd hebben en hij hem een eed des vloeks opgelegd zal hebben om zichzelf te vervloeken, en de eed des vloeks voor uw altaar in dit huis komen zal, hoor gij dan in de hemel en doe en richt uw knechten, veroordelende de ongerechtige, gevende zijn weg op zijn hoofd en rechtvaardigende de gerechtige, gevende hem naar zijn gerechtigheid. Wanneer uw volk Israël zal geslagen worden voor het aangezicht des vijands, omdat ze tegen u gezondigd zullen hebben en zich tot u bekeren en uw naam belijden en tot u in dit huis bidden en smeken zullen, hoor gij dan in de hemel en vergeef de zonde van uw volk Israël en breng hen weder in het land dat gij hun vaderen gegeven hebt. Als de hemel zal gesloten zijn, dat er geen regen is, omdat ze tegen u gezondigd zullen hebben, en zij in deze plaats bidden en uw naam belijden en van hun zonde zich bekeren zullen, als ze hen geplaagd zult hebben, hoor gij dan in de hemel en vergeef de zonde van uw knechten en van uw volk Israël, als gij hun zult geleerd hebben de goede weg in de welke zij wandelen zullen. En geef regen op uw land, dat gij uw volk tot een erfenis gegeven hebt. Als er honger in het land wezen zal, als er pest wezen zal, als er brandkoren, honingdauw, sprinkhanen, kevers wezen zullen, als zijn vijand in het land zijn poorten hem belegeren zal, of enige plaag of enige krankheid wezen zal, alle gebed, alle smeking die van enig mens van al uw volk Israël geschieden zal, als zij erkennen een ieder de plaats zijns harten en een ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal, hoor gij dan in de hemel de vaste plaats uw woning en vergeef en doe en geef een iegelijk naar al zijn wegen gelijk gij zijn hart kent, want gij alleen kent het hart van alle kinderen de mensen, opdat zij u vrezen al de dagen die zij leven zullen op het land dat gij onze vaderen gegeven hebt. Zelfs ook aangaande de vreemde, die van uw volk Israël niet zal zijn, maar uit verre landen om uw naams wil komen zal, Want ze zullen horen van uw grote naam en van uw sterke hand en van uw uitgestrekte arm. Als hij komen en bidden zal in dit huis, hoor gij dan in de hemel de vaste plaats uw woning en doe naar alles waarom die vreemde tot u roepen zal, opdat alle volken der aarde uw naam kennen om u te vrezen gelijk uw volk Israël en om te weten dat uw naam genoemd wordt over dit huis hetwelk ik gebouwd heb. Wanneer uw volk in de krijg tegen zijn vijand uittrekken zal door de weg die gij hen heen zenden zult en zullen tot de Heere bidden naar de weg deze stad die gij verkoren hebt en naar dit huis hetwelk ik uw naam gebouwd heb, hoor dan in de hemel hun gebed en hun smeking en voer hun recht uit. Wanneer zij gezondigd zullen hebben tegen u, want geen mens is er die niet zondigt, en gij tegen hen vertoornd zult zijn en hen leveren zult voor het aangezicht des vijands, dat degenen die hen gevangen hebben en gevankelijk wegvoeren in des vijands land, dat ver of nabij is, en zij in het land waar zij gevankelijk weggevoerd zijn weder aan hun hart brengen zullen, dat ze zich bekeren en tot u smeken in het land dergenen die hen gevankelijk weggevoerd hebben, zeggende: wij hebben gezondigd en verkeerdelijk gedaan, we hebben goddelooslijk gehandeld, en zij zich tot u bekeren met hun ganse hart en met hun ganse ziel in het land hun vijanden die hen gevankelijk weggevoerd zullen hebben en tot u bidden zullen naar de weg huns lands, hetwelk gij hun vaderen gegeven hebt, naar deze stad die gij verkoren hebt en naar dit huis dat ik uw naam gebouwd heb, hoor dan in de hemel de vaste plaats uw woning, hun gebed en hun smeking en voer hun recht uit en vergeef uw volk wat ze tegen u gezondigd zullen hebben en alle overtredingen waarmede zij tegen u zullen overtreden hebben en geef hun barmhartigheid voor het aangezicht dergenen die hen gevangen houden, opdat ze zich hunner ontfermen. Want ze zijn uw volk en uw erfdeel, die gij uitgevoerd hebt uit Egypteland, uit het midden des ijzeren ovens, opdat uw ogen open zijn tot de smeking uws knechts en tot de smeking van uw volk Israël, om naar hen te horen in al hun roepen tot u. Want gij hebt hen u tot een erfdeel afgezonderd uit alle volken der aarde, gelijk als gij gesproken hebt door de dienst van Mozes, uw knecht, als hij onze vaderen uit Egypte uitvoerde. Heere, Heere.
Thank you.
Gemeente, de vervolgstof van deze Bijbellezing kunt u opnieuw vinden in het boek Handelingen, daarvan het 7e hoofdstuk en daarvan vanavond de versen 41 tot en met 50. Handelingen 7, de versen 41 tot en met 50, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. En zij maakten een kalf in die dagen en brachten offeranden tot de afgod en verheugden zich in de werken hunner handen. En God keerde zich en gaf hen over dat zij het Heer des hemels dienden. Gelijk geschreven is in het boek der profeten, hebt gij ook slachtoffers en offeranden mij opgeofferd, 40 jaren in de woestijn, gij huis Israëls. Ja, gij hebt opgenomen de tabernakel van Moloch en het gesternte van uw God Remphan, de afbeeldingen die gij gemaakt hebt, om die te aanbidden. En ik zal u overvoeren op gene zijde van Babylonië. De tabernakel der getuigenis was onder onze vaderen in de woestijn. Gelijk geordineerd had hij die tot Mozes zeide dat hij dezelfde maken zou naar de afbeelding die hij gezien had. Welke ook onze vaders ontvangen hebbende met Jozua gebracht hebben in het land dat de heidenen bezaten, die God verdreven heeft van het aangezicht onze vaderen tot de dagen van David toe, de welke voor God genade gevonden heeft en begeerd heeft te vinden een woonstede voor de God Jacobs. En Salomo bouwde hem een huis, maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt. Gelijk de profeet zegt, de hemel is mij een troon en de aarde een voetbank mijner voeten. Hoedanig huis zult gij mij bouwen, zegt de Heere, of welke is de plaats mijner rust? Heeft niet mijn hand al deze dingen gemaakt? Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder dit gedeelte Stefanus' rede van Horeb naar Kanaan. Stefanus' rede van Horeb naar Kanaan. Letten we op een drietal gedachten. In de eerste plaats op de afgoderij van Israël. In de tweede plaats op de tabernakel der getuigenis. En in de derde plaats op de tempel van Salomo. Dus het gaat over de geschiedenis van de berg Horeb tot in het land Kanaan. Het gaat van Mozes tot en met Salomo. Een drietal gedachten. In de eerste plaats de afgoderij van Israël. We letten dan op de versen 41 tot en met 43. Onze tweede gedachte, de tabernakel der getuigenis, waar Stefanus over spreekt in de versen 44 tot en met 45. En onze derde gedachte, de tempel van Salomo, de versen 46 tot en met 50. Gemeente, opnieuw mogen wij stilstaan bij de rede van Stefanus. Het is het laatste gedeelte van deze rede als het gaat over de geschiedenis van het volk van Israël. De volgende keer hopen wij stil te staan bij een indrukwekkende toepassing die Stefanus maakt nadat hij deze geschiedenissen naar voren heeft gehaald. En de laatste keer hopen wij stil te staan bij de steniging van Stefanus. We hebben reeds gezien in de Bijbellezingen die wij gehad hebben dat het volk van Israël zich verzet heeft tegen degene die God heeft gezonden. We hebben gehoord van Jozef, hoe dat de patriarchen hem verworpen hebben. We hebben gehoord van Mozes, de verlosser, die door het volk van Israël niet werd erkend. En we hebben gehoord dat Stefanus daarin ongetwijfeld ook heen gewezen heeft naar Christus. Denk alleen maar aan die tekst die hij noemde, dat Mozes zegt: een profeet als mij uit het midden van u zal de Heere uw God verwekken. Woorden die heen wezen naar de Messias, die inmiddels ook door het Joodse volk verworpen werd. En dat wordt Stefanus kwalijk genomen. Hij zou dingen gezegd hebben tegen de heilige wet. Hij zou dingen gezegd hebben tegen de heilige plaats. En wat Stefanus doet is een spiegel voorhouden om te laten zien dat zij in hun geschiedenis niet anders gedaan hebben. Zo zullen we ook vanavond horen in de woestijnreis, als het gaat over de tabernakeldienst en tenslotte ook als het gaat over de tempel van Salomo. En zij maakten een kalf in die dagen en brachten offerande tot de afgod. We hebben gehoord de laatste keer, ze hebben gezegd van Mozes, ja, waar blijft die Mozes? Die man die komt nooit meer terug. Wat hebben wij? Wij missen een leidsman. Wij hebben God niet in ons midden. Ja, God is op de berg, daarboven ergens. Maar wij willen God in ons midden, in het midden van de vergadering. Wij willen iets zichtbaars. Wij willen iets tastbaars. En toen is Aaron zo ver gegaan dat hij voorgesteld heeft om een gouden kalf te maken. Niet dat hij er daar zozeer mee eens was. Hij heeft ook van het volk een hele hoge prijs gevraagd. En mogelijk heeft Aaron gedacht, dat zullen ze er toch niet voor over hebben. En misschien heeft hij wel gehoopt dat het op die manier een einde zou nemen. Hij heeft gezegd, goed dan, geef mij uw goud. Al uw gouden sieraden, verzamel het voor mij en dan zal ik daarvan, zal ik u een gouden kalf maken. Maar als Aaron dat al gedacht heeft, dan heeft hij misgedacht. Het mocht wat kosten, jongens en meisjes. Het mocht goud kosten. Dat hadden ze er wel voor over. Ja, dat is nog zo. De zonden mogen best wel wat kosten. Daar heeft de mens best wel wat voor over. Daar willen wij wel een offer voor brengen. Niet zozeer voor de dienst des Heren, maar veel meer dat we ons eigen hart kunnen volgen. Dat mag best wel wat kosten. Nee, Aaron had niet de bedoeling een andere God te gaan dienen. Want hij zegt het ook, als dat gouden kalf klaar is, dan zegt hij, morgen zal de Heere een feest zijn. Dus de in gebruikname zou je kunnen zeggen, was bedoeld om de Heere te offeren en hem te dienen. Maar de Heere wil zo niet gediend worden. De Heere mag zo niet gediend worden. Dit is zonde tegen het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld maken. Dit is eigenwillige godsdienst. En weet je wat we dan zien? De zonde is een hellend vlak. Want het is zonde tegen het tweede gebod. Maar voordat je het weet, is het ook zonde tegen het eerste gebod. Daar loopt het op uit. Dat hebben we al een keer gezien uit 1 Korinthe 10, waar deze zonde afgoderij wordt genoemd. En afgoderij is zonde tegen het eerste gebod. En dat zien we ook hier, want dat kalf dat wordt een afgod genoemd. Dus ze zondigen tegen het eerste gebod, ze zondigen tegen het tweede gebod en ze denken een gode welgevallig werk te doen. Gemeente, hoe blind is de mens? Wij mogen niet zelf uitdenken, ik niet, u niet, hoe de Heere gediend wil worden. De Heere bepaalt zelf hoe hij gediend wil worden. Dat bepaalt hij in zijn geboden, dat bepaalt hij in zijn woord. En als wij dat doen op een eigenwillige manier, dan kan dat God niet behagen. Wij moeten onze godsdienst altijd toetsen aan het woord van God. En wat is er op kerkelijk gebied ook veel aan de hand als het daarover gaat? Dat mensen mee willen met hun tijd, ze willen mee met de ontsporingen van deze tijd, ze willen mee met de wensen van deze tijd. En ze zeggen dat kan wel samen gaan, maar het kan niet samen gaan. Eigenwillige godsdienst is een hellend vlak. U moet het maar even vasthouden vanavond. Weet u waar het straks op uitloopt, einde van onze eerste gedachte? Weet u waar dit op uitloopt? De verwoesting van Jeruzalem. De verwoesting van het heiligdom. De wegvoering naar Babel. Het begint misschien zo klein, een beeld maken, iets tastbaars. Maar het loopt uit op de verwoesting van de tempel. Hoe blind is de mens? Ze maakte een kalf. En zij verheugde zich in het werk van hun handen. Dat is een benaming in de Bijbel die meerdere keren gebruikt wordt van afgoden. Want afgoden worden gemaakt door de handen van mensen. En daarin verheugen zij zich. Ze maken er een feest van. Een afgodisch feest. En zo wordt het zonde tegen het eerste gebod. En dat feest dat gaat gepaard met eten en drinken. En dat loopt uit op allerlei uitspattingen. Het is ten diepste een verschrikkelijk feest. Zich verheugen in het werk van hun handen. Dus niet zich verheugen in God, zo hoort het eigenlijk, maar zij verheugen zich in hun eigen werk. Zij verheugen zich in het werk hunner handen. Het is de godsdienst van de zelfingenomenheid. De gemeente, laten we maar niet neerzien op het volk van Israël, want die godsdienst is nog niet uitgestorven. Hoeveel mensen verheugen zich niet in het werk van hun handen? En wat is de prediking die wij van zondag tot zondag proberen te brengen? Dat een mens moet komen aan het einde van de werken. Een mens moet zich niet verheugen in het werk van zijn handen, het werk van onze handen op geestelijk gebied, dat moet afgebroken worden. Wij vinden dat misschien wel heel wat, maar God vindt dat niks. God veroordeelt dat. Bent u wel eens gekomen aan het einde van de werken? De voorbereiding van het heilig avondmaal nadert. En dan is dat altijd weer een terugkerende vraag. Bent u wel eens vastgelopen met het werk van uw hand? Bent u wel eens uitgewerkt geraakt? Bent u wel eens aan een eind gekomen? Want als je je verlustigt in eigen gerechtigheid, als je je verlustigt in het werk van eigen hand, als je je bezighoudt met eigenwillige godsdienstgemeente, het kan God niet behagen. Want dan lees ik hier een heel aangrijpend oordeel. En God keerde zich. Wat betekent dat? Dat betekent God keert zich ervan af. We zouden zeggen God draait zich om. God draait zich met de rug naar dat volk. Dat is het ergste wat ons kan overkomen. Als God zich van ons afkeert. God verbergt zijn vriendelijk aangezicht voor dit volk. God trekt zijn beschermende hand in van dit volk. Wat heeft hij voor hen gezorgd? Maar ja, hij geeft hen aan zichzelf over. Niet geheel. Gelukkig niet. Want er was er van dit volk nooit meer iets terecht gekomen. De Heere geeft hen nog niet geheel over. Maar wel zo dat zij het zelf niet meer kunnen bezien. Gemeente, wat is dat erg als de Heere je loslaat? En dan heb ik het nog niet eens over dat de Heere je geheel loslaat. Dat is helemaal verschrikkelijk. Maar als de Heere je loslaat, als de Heere zegt, ga je gang maar. Vroeger zeiden ze wel eens, als de Heere de teugels op de rug gooit. Dus hij houdt de teugels vast. Maar er kan een moment komen dat de Heere de teugels op de rug gooit. En ja, dan is zo'n dier, dat is aan zichzelf overgegeven. Dat wordt niet meer geleid. En dat verongelukt, dat komt in een moeilijke situatie. Dat zie je aan dit volk ook. De Heere laat ze los. En als de Heere je loslaat, dan kom je van de ene zonde in de andere zonde. Gemeente, het is Gods bewarende goedheid als wij niet in de zonde vallen. En als we niet in de zonde zijn uitgebroken. We hoeven nooit onszelf op de borst te kloppen. Want het is Gods bewaring, Gods bewarende hand, dat ik nog niet geheel ben afgevallen. Jongens en meisjes, dat wij niet, net als de wereld, met God en gebod geen rekening houden. Dat is Gods bewarende hand. Dat kun je nooit genoeg waarderen. Vroeger in mijn kinderjaren hoorde ik een dominee, dominee Schippenbord, was maar een kleine dominee. En ik hoor hem nog zeggen, hij zegt, als God mij loslaat, gemeente, dan breek ik heel Rotterdam af. Ik denk, nou, dat zal wel meevallen, dat geloof ik niet. Maar je denkt daar later nog wel eens aan terug. Dan denk ik, ja, de man had wel veel zelfkennis. Het is Gods bewarende hand als de Heere dat verhoedt. Wat blijft er van een mens over? Als de Heere ons loslaat, als de Heere ons overgeeft. En dat doet de Heere. Het volk van Israël. Zij laten de Heere los. De Heere laat hen los. Dat zij het Heer des hemels dienden. Wat gaan ze doen? Ze gaan de afgoden dienen. Het Heer des hemels, dat zijn de sterren. Dat zijn de planeten. Dat is de zon en de maan. Die voor de heidenen vertegenwoordigers zijn van de hemelgoden. En Stefanus toont het aan uit de schrift dat dat hun geschiedenis is. Hij zegt gelijk geschreven is in het boek der profeten. En het boek der profeten, dat is een naam in de Bijbel voor de kleine profeten. Van Hosea tot en met Maleachi. Die 12 kleine profeten die waren gebundeld in één boek. En dat boek dat werd genoemd het boek der profeten. En er is één tekst die Stefanus daaruit citeert. En die tekst die komt uit de profetie van Amos. En in de profetie van Amos, daar vraagt de Heere, hebt gij ook slachtoffers en offeranden mij opgeofferd 40 jaar in de woestijn, gij huis Israëls? En als je dit leest in de oorspronkelijke tekst, in het Grieks, in het boek Handelingen, dan is er een klein woordje ingevoegd. En dat kleine woordje dat laat zien dat de vragensteller een negatief antwoord verwacht. Dus met andere woorden, de Heere vraagt dit aan het volk. Hebt gij mij slachtoffers en offeranden opgeofferd? 40 jaar in de woestijn. En de Heere weet het antwoord al, jongens en meisjes, nee. Nee, dat hebben jullie niet gedaan. Hebben ze dan niet geofferd? Jazeker hebben ze geofferd. Dat hebben ze voortdurend gedaan, maar ze hebben naast de Heere andere goden gediend. En zo wil de Heere niet gediend wezen. Dus de Heere heeft die offers afgewezen. Die zijn zo niet voor hem bestemd. Ze waren wel voor hem bedoeld, maar de Heere heeft ze niet aanvaard. De Heere aanvaardt dat offer als het volk ook zijn hart aan de Heere geeft. Hebt gij mij gediend? Hebt gij mij geofferd? Nee, jullie hebben wel geofferd, maar je hebt jezelf bedoeld, je hebt de afgoden bedoeld. Ik hoef zulke offers niet. Gemeente, dat is een hele concrete vraag. Die de Heere vanavond ook aan mijn hart kan leggen en die de Heere ook aan uw hart kan leggen. Hebt u mij gediend? U komt wel naar de kerk en u bidt mee met het gebed en u zondert af voor de armen. Maar dan een hele concrete vraag. Hebt u mij slachtoffers en offeranden opgeofferd? Was uw hart met mij of dient u mij en de afgoden? Waren er geen andere goden meer in ons leven? Had u niemand naast God of in plaats van God waarop uw betrouwen stond? Had u wel goden naast God, dan is uw godsdienst ijdel. Had u uw betrouwen staan op iemand naast God in plaats van God? Denkt u dat zo'n godsdienst de Heere behagen kan? Hebt u mij geofferd, zegt de Heere. Ja, u bent wel godsdienstig volk van Israël, maar zo aanvaard ik dat niet. En dan krijgen we een kijkje in de woestijnreis eigenlijk als nooit tevoren. Want ik heb eigenlijk mijn ogen uitgewreven toen ik dit las. De Heere zegt, Stefanus zegt, de Heere zegt, ja, gij hebt opgenomen de tabernakel van Moloch en het gesternte van uw god Remfam, de afbeeldingen die gij gemaakt hebt om te aanbidden. Moloch, dat is die verschrikkelijke god van de Ammonieten. Moloch, dat was die god die zelfs kinderoffers vroeg, die in de tijd van Manasse werd gediend, waarbij men hun kinderen door het vuur liet gaan. Moloch, woestijnreis, en Remfam, dat is de sterrengod, dat is de god van de planeet Saturnus, dat is een Egyptische god. Was die god er in de woestijnreis? Moloch, Remfam, wist u dat? Hebben ze die goden werkelijk gediend? Moet je dit letterlijk nemen? Moet je dit figuurlijk nemen? Er zijn verklaarders die denken dat we dit figuurlijk moeten nemen. En dat de Heere zegt, ja, jullie hebben mij wel geofferd, maar je hebt van mijn dienst een Moloch-dienst gemaakt. Je hebt van mijn godsdienst een sterrengodsdienst gemaakt. Dus niet letterlijk, maar symbolisch. Toch, als je het zo leest, dan staat het er wel heel direct. Stefanus zegt, gij hebt opgenomen de tabernakel van Moloch. De kanttekening zegt, op uw schouders gedragen. Moet u eens even over nadenken. Dat volk dat is op weg naar Kanaan. En daar zijn er de priesters des Heren. Die dragen de tent der samenkomst. Die dragen de tabernakel. En tussen al die mensen daar loopt ook een groep mensen. En die dragen ook een klein kerkgebouwtje. Die dragen ook een tent. Ook een verplaatsbaar heiligdom. En dat is de tent van Moloch.
En dan lopen nog andere mensen en die dragen, ja, die dragen de afbeelding van de sterrengod. En zo gaat het door de woestijn heen naar Jeruzalem. Zou het werkelijk zo zijn dat zij die goden meegezeuld hebben? Ja.
Want Jozua roept in Jozua 24 vers 23 op om de vreemde goden weg te doen die zij meegenomen hebben door de woestijn naar Kanaan. Ezechiël in het 20ste hoofdstuk zegt heel duidelijk dat Israël in de woestijn de drekgoden heeft gediend. En we hebben Psalm 81 gezongen. En daar staat heel duidelijk: eert geen uitlands god, wacht u voor uw zielen. Dus dat zijn drie Bijbelse bewijsplaatsen dat het volk van Israël in de woestijn andere goden heeft gediend. De tent van Moloch heeft meegenomen in die 40 jaar. De beelden van de god Remphan, de god van Saturnus, een afgod, een Egyptische afgod, heeft meegenomen in de woestijn. En die woestijnreis was al zo zwaar. En dan lopen ze daar te zeulen met afgoden. Dat is toch verschrikkelijk. Het is onvoorstelbaar dat de Heere dat volk in de woestijn niet met vuur heeft weggedaan. 40 jaar heb ik verdriet gehad van dit geslacht. 40 jaar hun hoon gedragen. Wat een verschrikkelijk volk, zult u zeggen. Oh, wacht even. Wat zeulen wij mee? Wat zeulen wij mee door de woestijn van dit leven? Welke afgoden dragen wij mee van week tot week? Ja, zeker. We gaan naar de kerk en we proberen de Heere te dienen op onze manier. Maar gemeente, wat zeulen wij allemaal mee? Wat offeren wij op? Wat hebben wij in ons huis wat er niet hoort? Wat hebben we in onze zak wat er niet hoort? Wat hebben wij aan afgodendienst wat kerkmensen helemaal niet behoren te hebben? Gij kunt niet God dienen en de mammon. En dit is een hele ernstige situatie, dat Stefanus ook de straf gaat aanwijzen. Want dan spreekt Amos over: ik zal u overvoeren op gene zijde van Babylonië. In de letterlijke tekst in Amos, daar staat Damascus. En dat verandert Stefanus, geïnspireerd door de Heilige Geest, op Babylonië. Want inmiddels is duidelijk dat Damascus, dat was niet de uiterste grens. Dat volk, dat is veel en veel en veel verder weggevoerd vanwege de zonde. Ik heb het gezegd aan het begin van de eerste gedachte, gemeente. Het begon met een klein beetje eigenwillige godsdienst. Een beeldje maken, zodat dat je iets hebt in je midden dat God zichtbaar is. En waar eindigt het? Het eindigt met de wegvoering naar Babel. Het eindigt met de puinhopen van Jeruzalem. Het eindigt met de verbreking van het huis des Heren. En dan wordt Stefanus beschuldigd dat hij dingen gezegd zou hebben tegen de heilige plaats. Het volk van Israël heeft door hun handel en wandel de tempel verwoest. En de tempel zal straks weer verwoest worden. 70 na Christus, er blijft niks van over. Onze eerste gedachte, het wordt eentonig. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. En toch had de Heere zijn heiligdom in het midden van dat volk. Onze tweede gedachte, de tabernakel der getuigenis. Want dan lezen we de tabernakel der getuigenis was onder onze vaderen in de woestijn. En wij weten, in de woestijnreis kon geen tempel gebouwd worden. Het volk dat zwierf van de ene plaats naar de andere plaats, dus het heiligdom, dat moest afgebroken kunnen worden, dat moest meegevoerd kunnen worden. Wat is de Heere onuitsprekelijk goed? Zolang dat volk van Israël, en men zegt, ja, hoe heeft Mozes dat kunnen toestaan? Nou ja, Mozes heeft dat niet toegestaan, denk ik. Mozes die zal er verdrietig over geweest zijn. Maar gemeente, een dominee krijgt de zonde ook niet uitgebannen uit zijn gemeente. Dat wil niet zeggen dat hij dat toestaat. Maar het gebeurt gewoon. Mensen zijn zo ongezeggelijk. Het gebeurde gewoon. Al hadden zij Mozes in hun midden. En toch heeft de Heere de tabernakel niet weggenomen. Dat is onvoorstelbaar. Deze reden spreekt ook van de onuitsprekelijke goedheid des Heeren. De tabernakel der getuigenis was onder onze vaderen in de woestijn. Wat een mooie naam, de tabernakel der getuigenis. Waarom wordt de tabernakel zo genoemd? Omdat in de ark, jongens en meisjes, daar lag de wet. En de wet wordt genoemd de getuigenis. Want God gaf door zijn wet getuigenis. God maakte zijn wil aan het volk bekend. En de Heer heeft die wet niet gegeven, zodat zij door doen en laten zouden de zaligheid verdienen. Nee, maar de Heer heeft die wet gegeven als een kenbron van hun ellende en als een tuchtmeester tot Christus en als een regel der dankbaarheid. 40 jaar, gemeente, klonk het getuigenis. 40 jaar wilde de Heere in het midden van dat volk wonen, ondanks hun zonde, ondanks hun ongehoorzaamheid. De Heere gaf getuigenis. De Heere maakte zijn wil bekend. De Heere hield hen de spiegel voor. De weg naar Christus werd hen gewezen. Want die hele tabernakel was vol van Christus. Die tabernakel, ja, dat was niet zomaar een verzinsel van Mozes, maar er staat gelijk geordineerd dat hij die tot Mozes zei dat hij dezelfde maken zou naar de afbeelding die hij gezien had. En weet u nog wie het was die sprak tot Mozes op de berg Horeb? Hebben we de vorige keer gezien, dat was Christus. Dus Christus heeft aan Mozes een afbeelding getoond van de tabernakel. Zo moest het worden. En al die figuren en al die versierselen, die wezen heen naar Christus. Die hele tabernakel was één grote evangelieprediking. En wees op Christus in zijn dierbare middelaarsverdiensten. En dat heeft de Heere niet weggenomen. Die ark en die tabernakel die ging mee. Het was iets uit de hemel. Het was vervaardigd naar hemels model. 40 jaar is die tabernakel gebleven. Die is zelfs het beloofde land mee binnengetrokken. Dus wat nou tempel? Ze namen het Stefanus zo kwalijk dat hij, ja, de tempel niet aanbad. Maar de Heere woonde vroeger niet in een tempel, mensen. De Heere woonde vroeger in een tent. De Heere woonde vroeger niet in Jeruzalem, maar de Heere woonde in de woestijn. Je moet de tempel als gebouw niet aanbidden, zoals de fariseeën dat doen, maar het gaat om de aanwezigheid des Heren. En wat hebben ze gedaan met die tabernakel? Onze vaders, die hebben die tabernakel ontvangen, dus die hebben hem weer overgenomen van degene die de woestijnreis gemaakt hebben. En ja,
ook de eerste jaren in Kanaan, bleef die tabernakel dienst doen. Want ja, in Jeruzalem, daar wonen nog altijd de Kanaanieten. Het heeft tot David geduurd. Je hebt eerst de tijd van de richteren. En dan heb je koning Saul. En dan is er nog geen tempel. En dan is het tot David toe eigenlijk niet mogelijk geweest. Want David heeft de stad Jebus ingenomen. Jeruzalem. Dus tot die tijd kon er helemaal geen tempel gebouwd worden. En heeft de Heere gewoond in een tent. En die tent die stond niet op een vaste plaats, maar die tent die heeft gestaan in Silo. Die tent die heeft gestaan in Nob. Die tent die heeft gestaan in Gibeon. En de Heere heeft getoond te midden van een zondig volk te willen wonen. Dat is wat Stefanus wil aantonen. De onuitsprekelijke goedheid des Heren, die niet aan plaats gebonden is, maar die zelfs in de woestijn onder een zondig volk wilde zijn, die zelfs bij het verplaatsen van de tabernakel er niet achtergebleven is, maar die tot David toe getuigenis heeft gegeven. De boodschap is duidelijk. God is niet gebonden aan een en dezelfde plaats. De Heer Jezus heeft het ook duidelijk uitgelegd aan de Samaritaanse vrouw. Die zei van ja, de Joden zeggen dat je in Jeruzalem moet aanbidden. En wij zeggen op de berg Gerizim, waar is het? Waar moet het nou eigenlijk? En toen heeft de Heer Jezus gezegd, de plaats doet er niet zo toe, vrouw. Maar het gaat erom die hem aanbidden, die moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Je moet geen afgoderij bedrijven met de tempel. De tempel kan de zaligheid niet geven. De oude inzettingen die het Sanhedrin wil houden en die voor hen heilig zijn, die kunnen de zaligheid niet geven. Hebt u dan de boodschap van de tabernakel niet verstaan? Want de tabernakeldienst die wijst heen naar Christus. Uitwendige godsdienst geeft de zaligheid niet. De zaligheid is alleen te krijgen in de weg van verzoening. Want zonder voldoening is er geen verzoening. En daar begrijpt het Sanhedrin eigenlijk helemaal niks van. Dit is de prediking van Stefanus geweest. Het is de prediking van Jezus. En dat is deze prediking, mensen, al uw vrome godsdienst stelt niet mee. Mensen, al uw eigen gerechtigheid legt geen gewicht in de schaal. Mensen, uw aanbidden van de tempel brengt geen verzoening aan met God. Wat nodig is, dat is dat u een zaligmaker hebt. En die boodschap, we zullen dat de volgende keer ook horen, die valt zo verkeerd. Want dan moet de mens met zijn werken, die moet er tussenuit. De tabernakel der getuigenis. We gaan naar onze derde gedachte, de tempel van Salomo. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 113. En daarvan het eerste en het derde vers. Gij Heere knechten, loof den Heer. Looft zijn naam, verbreidt zijn eer. De naam des Heren zij geprezen. Zijn roem zij door het heelal verbreid. Van nu tot in alle eeuwigheid. Men loof het aanbiddelijk opperwezen. We noemden nu Psalm 113, vers 1 en 3.
Onze derde gedachte, de tempel van Salomo, de welke voor God genade gevonden heeft, de welke, dat wijst op David. David heeft voor God genade gevonden, wat wordt daarmee bedoeld? Daar wordt mee bedoeld dat David de genade gekregen heeft om de vijanden te verslaan, dat hij de genade gekregen heeft om de stad Jeruzalem in te nemen, dat onder zijn regering het volk weer in vrede mocht leven, dat de vijanden verdreven mochten worden. De Heere gaf David rust van zijn vijanden. En dat is genade. En toen David dat kreeg, toen heeft hij die rustperiode niet willen gebruiken voor zichzelf. Hij heeft ook zondige tijden gehad zoals wij dat kennen. Maar hij begeerde om een woonstede voor de God Jacobs te vinden. Te vinden, dat betekent verkrijgen of dat betekent bouwen. En iets van die begeerte van David hebben we zojuist verwoord gevonden in Psalm 132 die we gezongen hebben. David die sliep er niet meer van. Hij zegt, hoe kan ik nou mijn ogen sluimering geven als ik geen rustplaats voor de Heere gevonden heb. Een woning voor de machtige Jacobs. Ik woon in een prachtig kasteel, in een paleis, maar onze God die woont tussen de gordijnen. Dat kan toch zo niet blijven? David begeerde de Heere een huis te bouwen. En hij heeft overlegd met Nathan de profeet om de tent te vervangen door een tempel die staan zou op een vaste plaats, zodat ook de ark des verbonds een vaste plaats zou krijgen. En het volk Jacob, wordt het hier genoemd, het volk van Israël, de nakomelingen van Jacob, een vaste plaats zouden krijgen om de Heere te dienen. En we weten hoe het gegaan is, gemeente. David heeft geen toestemming gekregen, maar zijn zoon Salomo die zou dat huis bouwen. En zo staat het hier ook, en Salomo bouwde hem een huis, een bestendig gebouw. Nou ja, dat is dan de plaats waar de Heere wonen zal. Zo'n mooie tempel. Nee, zegt Stefanus. Dat is niet de plaats waar de Heere in te besluiten valt. Hij zegt, de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt. Gelijk de profeet zegt. En dan wijst hij naar Jesaja 66. Waar de profeet zegt, de hemel is mij een troon en de aarde een voetbank mijn voeten. Hoedanig huis zult gij mij bouwen, zegt de Heere. Of welk is de plaats mijner rust? En u hebt gehoord uit het gebed van Salomo, dat Salomo daar ook heel goed van doordrongen was. Dat de Heere woonde in de vaste plaats van zijn woning. En dat is niet de tempel op aarde. Want dat huis, dat kon de Heere niet bevatten. En dat Sanhedrin dat doet maar alsof het gaat om die heilige plaats, het gaat om die heilige stenen, het gaat om dat heilige gebouw. Zij aanbidden de tempel. Maar nee, mensen, de Heere woont niet in een huis met handen gemaakt. Je kunt hem daarin niet opsluiten. De Heere wil daar zijn tegenwoordigheid wel tonen. En de Heere heeft daarin ook zijn tegenwoordigheid getoond bij de ingebruikname van de tempel. Maar hij blijft daar niet voortdurend, want de hemel is zijn troon. En de aarde is de voetbank zijn voeten. Zouden wij een huis voor de Heere bouwen, waarin hij te besluiten is? Denkt u dat echt, Sanhedrin?
zo heb ik dat bedoeld. Ik heb geen onheilige dingen willen zeggen van de tempel. Maar God zelf heeft gezegd dat hij niet in de tempel te besluiten is. Als hier staat, de hemel is mijn troon en de aarde een voetbank mijner voeten. Hoedanig huis zult gij mij bouwen, of welke is de plaats mijner rust? Dan is dat woordje plaats, het woordje topos, is hetzelfde woord wat het Sanhedrin gebruikt heeft om Stefanus te beschuldigen. Hij heeft dingen gezegd tegen de plaats, tegen de heilige plaats. Wat de Heere zegt zelf, waar is de plaats mijner rust? De Heere zegt zelf tegen de tempeldingen, zoals Stefanus dat ook heeft gedaan. Voelt u, waar willen ze hem van beschuldigen? Stefanus heeft niet anders gedaan dan zijn God nagesproken, die bij monden van de profeet Jesaja precies dezelfde dingen heeft gezegd. De zaligheid is niet in de tempel en de tempel brengt de zaligheid niet. Wat zeg ik? Straks dan gaat die tempel in puin. Die tempel van Salomo, die wordt verwoest. De tempel is verwoest geworden en wordt opnieuw verwoest. 70 na Christus. En de tempel is nog verwoest. Als je in Jeruzalem komt, gemeente, de tempel is er niet meer. Niet ene steen op de andere. Nou, zegt u, dat is niet waar, want je hebt nog die klaagmuur, toch? Ja, maar dat is geen muur van de tempel. Dacht u dat? Nee, die klaagmuur, dat is een steunmuur van het tempelplein. Maar van de tempel zelf staat geen ene muur meer overeind. Dat heeft de Heer Jezus gezegd en dat is ook vervuld geworden. Er is niet één steen op de andere gelaten. God is niet gebonden aan de tempel. Die tempel die is verwoest. En het is voor de Joden is het natuurlijk een verschrikking. Dat juist op die plaats van de tempel, daar staat nu een moskee. De heilige plaatsen kunnen daar niet meer komen. En ik weet zeker, als die moskee er niet zou zijn, dan begon men morgen weer op diezelfde plaats de tempel te herbouwen. En het is God ook die dit verhoedt, want die tempel die komt er niet meer. En die hoeft er niet meer te zijn, waarom niet? Christus is de tempel. Hij heeft gezegd en het Sanhedrin heeft hem daarvoor veroordeeld. Hij heeft gezegd, breek deze tempel. En in 3 dagen zal ik dezelfde opbouwen. Ze hebben er niks van begrepen. Ze hebben gedacht dat hij sprak van de tempel in Jeruzalem. Maar hij sprak niet van de tempel in Jeruzalem. Hij sprak van de tempel zijns lichaams. En die tempel, die hebben zij, dit Sanhedrin, ze hebben die tempel gebroken. Ze hebben hem aan het kruis genageld en gedood. Maar hij kon van de dood niet gehouden. Hij heeft die tempel na 3 dagen opgericht. Gemeente, dat is de tempel. Alleen in Christus kan God nog wonen bij een zondig volk. Niet omdat je gedoopt bent, niet omdat je lid bent van de gereformeerde gemeente. Nee, er is maar één grond van zaligheid. En dat is Christus en Hij alleen. En dat zal in de voorbereidingspreek zal het punt zijn. Zoals ik het ook in de kerkbode geschreven heb, gemeente, het gaat om de vraag, hebben wij deel aan Christus? Je kunt nog zo vroom zijn, je kunt nog zo kerkelijk zijn, godsdien, en het is allemaal goed. Ik keur het niet af. Maar maak er de grond niet van. Zoals het Sanhedrin dat doet, leg er uw zaligheid niet in. Want de zaligheid ligt alleen in Christus. En daar moesten deze mensen niks van hebben. Want net als hun vaderen vonden ze de blijdschap in het werk van hun handen. In hun eigen gerechtigheid, in hun doen en laten, in de oude wetten van Mozes, in hun eigen werkheiligheid. Maar dat is het niet. Dat is het niet. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. God is niet in te passen in een huis dat mensen maken. Hij heeft het grote heelal voortgebracht. En zelfs dat heelal, als je daarin verdiept, jonge mensen, indrukwekkend, het heelal, waarvan we op Oudejaarsavond gehoord hebben dat het ineens zal storten een keer. En dat de hemel als een dunne doek zal worden opgerold. En dat de sterren en de planeten, die zullen als vijgen van de boom geschud worden. Maar dat indrukwekkende heelal, dat kan God niet bevatten. Zo groot is God. Wat mij opvalt, dat is, hij begon met de Heere der Heerlijkheid. En hij eindigt met de Heere der Heerlijkheid. En als hij dan zijn hoorders aanziet, want het is heel opmerkelijk dat hij hier afbreekt. De geschiedenis is niet ten einde. Je zou zeggen, ga nog even door, Stefanus, met de red. Nee, hij stopt. Waarom? Ik denk omdat hij de boodschap terugkreeg van zijn hoorders. De boosheid las op zijn gezicht, op hun gezichten. En we hopen daar de volgende keer bij stil te staan. Zich dan ook persoonlijk gaat richten op deze hardnekkige van hart. Die altijd de Heilige Geest weerstaan. Ze zoeken de zaligheid in zichzelf. En de vraag is, gemeente, jong en oud, waar zoeken wij de zaligheid? Misschien zoekt u de zaligheid helemaal niet en sleept u de tent van Moloch mee. Verschrikkelijk. Als je zo onder de wolkolom loopt en zo onder de vuurkolom en je aanbidt de god van Saturnus. Je bent een afgoden dienaar. Als dat ons leven is, dan hoop ik dat de prediking vanavond een keerpunt mag zijn. Of je bent uiterst godsdienstig. Je draagt misschien de tabernakel mee. En je zoekt daarin je zaligheid. Ook dat zal niet gaan. Buiten Jezus is geen leven. Zo heeft Stefanus gepreekt. Hij preekte Jezus van Nazareth, hebben we gezien. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Amen.